De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Dat is ook van groot economisch belang. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen moet de mobiliteitssector vaart maken met verduurzaming. Hoe staat het ervoor? Waar zitten de knelpunten? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de duurzame mobiliteit. Nou, een van de kopstukken vandaag hier in de studio, Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, hebben afgesproken te tutoyeren. Ze heeft jarenlang ervaring als senior strateeg stedelijk beleid bij de gemeente Almere, heeft gewerkt als manager op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Welkom.
Dankjewel. Kopstuk nog wel.
Toen. Ja, zeker, maar dat is toch terecht, of niet?
Ja, als je, het zijn jouw woorden.
Voordat ik met je ga hebben, nou, we kijken of je het waar maakt. Ik denk het wel. Voordat ik het met je ga hebben over de fiets als duurzaam vervoermiddel, eerst even 2 dingen van je weten. De eerste, vorige week behoorlijk wat reuring in de Tweede Kamer. Dat ging over die onveilige rotondes. 1 op de 8 fietsongevallen vindt op rotondes plaats. Behoorlijk veel. Moet er dan inderdaad door de minister en of de staatssecretaris meteen ook worden ingegrepen?
Nee joh, het is ook een bullshit onderzoek.
Want dat is niet waar.
Nee, dat is natuurlijk grote reuringen in onze bubbel op Twitter. Maar je moet wel even goed meten. Je had ook kunnen zeggen, er staat geen tijger op de rotondes. Dus als er geen tijger op staat, is het aantoonbaar onveilig. Want wat er namelijk helemaal niet gemeten is, is hoe druk het op die rotondes was. En het is daar vele malen drukker geworden. En er zijn gewoon veel meer rotondes. Ja, dan krijg je meer ongelukken. Dus dan de fietser uit de voorrang halen, dat is echt het allerslechtste wat je kan doen op dat vlak.
Dat is eigenlijk vooral wat jou tegenstaat, want het onderzoek klopt dan niet. Dat snap ik ook als je het zo zegt. De context is gewoon totaal verkeerd. Maar vooral dat gebeurt, fietser uit de voorrang halen.
Ja, dan ben je voor de auto als je dat doet.
Dan wordt het echt alleen maar erger.
Ja, natuurlijk. En wat je dan krijgt, is net als bij rood licht negeren door fietsers. Als ze geen voorrang krijgen, dan gaan ze het nemen. En dan krijg je alleen maar nog meer ongelukken.
Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Want er zijn heel veel positieve dingen die jij over de fietsen gaat vertellen. Maar ja, de rood lichtrijden, noem maar al die andere dingen, vooral in de grote steden. Taxichauffeurs luisteren ook altijd naar ons natuurlijk. Die zullen dat allemaal gaan herkennen. En ten tweede, hoe ben je hier naar de studio gekomen? Ben je met de fiets gekomen of niet?
Nee, ik ben met de fiets naar het station gegaan. Ik woon in Hoogland. Dat is een gemeente binnen Amersfoort. En dat is 10 minuutjes fietsen van het station in Amersfoort. En toen heb ik de trein genomen naar station Amstel. Want jullie zitten fantastisch hier.
Ja, en daarna lopen.
Ja, dat is een heel klein stukje lopen, ja.
Ja, hoe je reist, dat heeft veel invloed op de klimaatimpact. En mensen zijn zich daar misschien wel of niet van bewust. Want er valt ook wel een wereld te winnen voor de Fietsersbond. Zijn mensen zich daar ook van bewust, van die invloed op de klimaatimpact? Vinden ze dat niet zo belangrijk, denk je?
Ik denk dat steeds meer mensen van steeds meer verschillende politieke gezinten zich zo langzamerhand wel echt ernstig zorgen over het klimaat aan het maken zijn. Want we willen het hier toch achterlaten voor onze kindskinderen. En daar kan fietsen een grote bijdrage aan leveren. Zeker in combinatie met het OV. We willen, volgens mij hebben we afgesproken met elkaar, dat er 8 miljard minder autokilometers gaan komen. Op tempo waar we nu in zitten, gaat dat gewoon niet gebeuren. Dus er moet gas bij, om het maar even, maar niet fossiel. Ja. En er zijn zoveel grote opgaven. Stikstof, het was net nog in het nieuws. Dat het in sommige gebieden met wel 80% terug moet. Fiets is emissievrij. Geldt voor CO2, geldt voor stikstof. Je blijft er ook nog eens slank bij. Vergeten we ook de hele tijd.
Ook nog.
En het allermooiste is, denk maar eens heel goed na, of je 's ochtends naar je werk fietst, of gestrest in de auto zit, je wordt gewoon van fietsen veel gelukkiger.
Ja, nou dus, ja, voordat het te mooi gaat worden.
En het is
goedkoop. Ja, nee, weet ik. Maar ja, je weet hoe je ontvangen werd zojuist in het programma. En ik had net ook een kort gesprekje met Bas van Werven. Echt automan natuurlijk. Zijn er heel veel van. Die zeggen ook, ja, maar wacht even. De vrijheid van de auto is belangrijk. Ik ken niemand die lid is van de Fietsersbond. Het is toch een beetje een spruitenslucht hangt er omheen.
Ja, dat. Maar
is het waar of niet?
Nee, dat was zo. Maar dat tij is echt aan het keren. Ons ledental groeit. De fiets heeft de wind mee. De Fietsersbond ook. Ik kan me wel de associatie met de naam van een bond. Daar zitten we af en toe zelf ook wel mee. Maar we hebben ook nog niks beters bedacht.
Maar jullie gaan wel een nieuwe naam bedenken.
Kijk, volgend jaar gaan we aan de slag met onze branding. Van wie zijn wij nou en waar zijn wij van? Waar zijn we ook niet van? Dus dan gaan we ons DNA eens even goed bekijken. En dan volgt misschien daar een andere naam uit. Maar dat mag nooit een doel op zich zijn. En ik vind daar ook wat van, dat imago. Dus we werken daar ook aan. Aan de andere kant is het binnen de sector, de mobiliteits- en de ruimtelijke ontwikkelingssector, is het wel weer een sterk merk. Dus je weet waar we voor staan. We zijn betrouwbaar. We zijn.
Nou ja, en je zegt, je hebt het tijd mee. Hè? Niet alleen als het over klimaat gaat, maar ook, ik wist die cijfers niet, maar 60% van de werkende mensen woont binnen een straal van 15 kilometer van zijn of haar werk. Iedere dag de fiets pakken in plaats van de auto. Moeten werkgevers daar een rol spelen?
Zeker, en werkgevers moeten daarbij geholpen worden. Want vroeger kon je gewoon eens in de 5 jaar je medewerker een fiets van de zaak geven. Nu is dat in de zogenaamde WKR-regeling gepropt. En er is wel een ontzettend ingewikkelde leasefietsregeling, maar dat is eigenlijk ook weer. Dat is dan weer voor mensen die al een mobiliteitsbudget van hun werk hebben. Dus het gaat er nou juist om dat je mensen die op een bedrijventerrein werken, dat je die op de fiets krijgt. Want niet de lease-autorijder die al goed verdient en een goed mobiliteitsbudget heeft.
Mensen vinden de auto toch prettig, gevoel van vrijheid en zo. Het is ook gewoonte, dieren zijn eraan gewend. Maar ja, dan regent het vaak en dan kun je maar alleen opzitten. In die auto heb je de ruimte, muziek, noem maar op.
Ja, nou, op de fiets kan je ook een muziekje draaien. Ik vind de fiets is de makkelijkste manier om je te verplaatsen, omdat je ook ritten kan combineren. Je kan even de kinderen ophalen bij het kinderdagverblijf, je fietst door. En het regent in Nederland nog geen 14% van de tijd.
Nee, dat zeggen al die fietsprofessoren ook altijd, dat het heel erg meevalt. Hè? Die hoeft niet altijd dat verschrikkelijke fietspak aan.
Nee hoor, en als je die 14% nou zou gaan met de auto zou gaan, ja, dan sta je maar gezellig met z'n allen vast. En dat moet je dan vooral doen.
Nou, is het ook opvallend, dat vind ik echt opvallend. Mensen die de auto pakken, meer dan de helft van alle korte afstanden, dus minder dan 7,5 kilometer, pakken mensen nog steeds de auto voor die korte stukjes. Dat is best gek, ja. Dan is het dus voor Esther van Garde nog heel veel werk aan de winkel. Maar wat ga je dan doen? Want je zegt, je hebt tijd mee. Maar ja, dan wil je ook dat het boegbeeld natuurlijk al flink van zich laat horen.
Ja, ik doe mijn best. Ik zit hier nu, dus dat scheelt al. Dank voor de uitnodiging. Ik ben er heel blij mee. Wij gaan wel herrie maken, onder andere richting het ministerie. Want in het coalitieakkoord is de fiets voor het eerst wel 5 keer genoemd. We hebben met elkaar afgesproken dat er een nationaal toekomstbeeld fiets is. Dat is er nu. Maar en de provincies en de vervoerregio's die hebben gespaard om te investeren in de fiets. En nou kijken wij met z'n allen naar de Rijksoverheid. En daar gebeurt niets.
Maar jullie gaan herrie maken, wat ga je dan precies doen?
Nou, ten eerste ben ik samen met Henk Brink, de gedeputeerde van Drenthe, afgelopen dinsdag bij het ministerie geweest om te zeggen van, kom op, geen geld vinden wij geen goed idee. Want de fiets, je kan voor 1 kilometer snelweg 25 kilometer fietspad aanleggen. En je hoeft er helemaal geen exploitatiesubsidie bij te doen. Het is goedkoper in onderhoud, dus geen geld. Het is geen prioriteit, zeg ik dan.
Maar wat is de boodschap voor het ministerie dan?
Boten de herrieboodschap?
Boten bij de fiets.
Boten bij de fiets.
En wat houdt dat precies in? Veel meer geld voor de fietsers?
Meer geld voor de fiets.
En hoeveel?
Wij zetten in op 1 miljard deze kabinetsperiode.
1 miljard, maar ja, iedereen wil meer geld. En jullie moeten dan echt aangeven waarom. Want de allerbelangrijkste reden is dat je dat nodig hebt. Want waar gaat dat geld dan in zitten?
In nieuwe fietsverbindingen. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam kun je nog steeds niet met de fiets naar de overkant. Dat moet je een pontje nemen, vind ik heel raar.
Nou, Amsterdam-Noord inderdaad, vanuit de stad naar Noord.
En we gaan havenstad bouwen, 80.000 woningen. Daar zal je toch naartoe moeten kunnen fietsen en niet met een pontje. Kost 150 miljoen euro en dan zegt iedereen, wat veel geld. En dan denk ik, ja, voor de A27 bij Emeliusweert betalen we 1,5 miljard. Dat vinden we niet veel geld. Dat vind ik allemaal zulke rare eenheden. Daar kan ik dan gewoon niet bij. Dus wij gaan druk opvoeren richting het Rijk om te investeren. En ja, die woningbouwopgave, die 1 miljoen woningen, die zullen toch ook ontsloten moeten worden. En als je dat slim doet, dan is het gewoon goedkoper en het kost je ook minder grond. Want grond is duur in Nederland en daar moeten we zuinig op zijn. Als je dat meer ontsluit met de fiets, dus lage parkeernormen en meer investeren in de fiets.
Het hoort allemaal bij elkaar. En misschien word je ook wel geholpen door de vraag van mijn vorige gasten. Want deze uitzendingen hebben we de kettingvraag. Gasten stellen elkaar vragen. Ja. En hier was de CEO van ProRail, John Foppe, deze vraag voor jou.
Esther, het voortransport en natransport voor de trein is essentieel. Met de e-bikes hebben we enorme kans om ook mensen die verder van het station wonen nu op die manier naar het spoor te krijgen. Wat gaan wij samen doen om daar echt een boost aan te geven komend jaar?
Nou, zeg dat nou eens in de korte krachtige zin. Wat gaan jullie samen doen?
Wij gaan naar het ministerie en wij gaan er samen op hameren dat in de nieuwe concessie van de NS de exploitatie van de fietsenstallingen voorgeschreven blijft worden. Want het dreigt te gebeuren dat dat eruit gaat. En dan zijn we echt op slopershoogte.
The Big Five. The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Esther van Garderen, directeur van de Fietsenbond. Ondanks dat het woon-werkverkeer de afgelopen 2 jaar sterke hinder ondervond van de coronalockdowns, is die verkeersveiligheid niet echt verbeterd. Nou, we hadden het over de rotondes, dat was een flauwekul onderzoek, maar die verkeersveiligheid, daar kan er wel wat aan gebeuren. En hoe komt het dat ondanks al die roep daarom, dat mensen genoeg voorbeelden hebben, hele treurige, hele pijnlijke voorbeelden, dramatisch ook. Hoe verklaar je dat dan, dat daar weinig aan gebeurt?
Ja, de harde waarheid is dat automobilisten rijden fietsers dood. Fietsers rijden geen automobilisten dood, zeg ik dan altijd maar. Tuurlijk, iedereen moet zich op het fietspad gedragen, moet opletten. Maar als er steeds meer mensen op zo weinig ruimte zijn in Nederland, en de bevolking gaat nog harder groeien dan de modellen nu voorspellen, denken wij. En die gaan allemaal wonen, die gaan allemaal in steden wonen. Dus het wordt drukker. Ja, en dan is de exposure, zoals wij dat noemen, de kans dat je, als je zoveel kilometer fietst, is de kans dat je aangereden wordt ook groter. We zullen in de verkeersveiligheid moeten investeren en meer ruimte voor de fiets maken. Het klinkt een beetje als een grijs gedraaide plaat. De andere kant van het verhaal is dat we enorme vergrijzing hebben. En oudere verkeersdeelnemers zijn wel kwetsbaarder in het verkeer en zijn zich ook niet altijd bewust dat ze kwetsbaarder aan het worden zijn.
En wat wordt er met ouder bedoeld? Hoe oud ben je dan?
Dan heb je het echt wel over 75 plus. Maar dat is nou het mooie aan Nederland. Mensen fietsen onvoorstelbaar lang door in Nederland. Daarom heeft het ministerie ook een programma gemaakt dat heet Doortrappen. Doortrappen. Ja, vind ik wel leuk. Ja, leuk. Veilig fietsen tot je 100ste. Nou, mijn moeder is 87, die fietst nog.
Kijk.
Ondanks dat ze een herseninfarct heeft gehad, fietst ze nog.
Zo.
Ja, en dat was ook heel grappig, want zij wilde nadat ze hersteld was niet helemaal. De oude zei, ik wil fietsen. En mijn zussen vonden dat best spannend. En zeiden, nou, oké, als jij wilt fietsen, ga je fietsen. Dus mijn man heeft daar weer fietslessen even op weg geholpen. En toen vroeg ik, maar waarom ben je er nou zo fel op dat je weer wilt fietsen? En toen zei ze echt met een gebalde vuist, zei ze, ik wil de vrijheid terug. En dat is, ja. Jij zei altijd over auto die vrijheid geeft, maar de fiets geeft je ook vrijheid.
Ja, natuurlijk.
Van jong tot oud. Als jij toch, ik weet niet of jij dat vroeger op de fiets naar school ging als kind.
Ja.
Dat is toch altijd het moment dat je zonder toezicht van je ouders was.
Ja, zeker.
Een beetje kattenkwaad uithalen, een beetje kleren.
Ideaal.
Dat vormt je ook.
Ja, tuurlijk. Nee, dat is zeker waar. Daar kun je mensen aan herkennen. Ja. Ben je wel of niet snel op de fiets naar school gegaan?
Ja.
En daar hangt inderdaad een verhaal omheen.
En dat vraagt dat rondom scholen er ook veilige schoolroutes zijn. Nou, de 80%, Sweco heeft het uitgezocht met RTL. 80% van de fietsroutes naar middelbare scholen voldoet niet aan de normen voor een veilig fietspad.
Ja, dat is echt link. Want als je naar de cijfers kijkt, gemiddeld 150 doden, 7000 gewonden onder fietsers en e-bikes. En dan wordt er altijd door mensen, soms ook zelfs, begrijp ik dat niet.
28 vorig jaar.
Nog meer, wordt er laconiek op gereageerd. In de zin van, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Hoe kun je dat zeggen? In covid-tijd, weet ik nog, hè, was het ook van, dan willen we bijna garanties hebben. En dit wordt dan voor lief genomen bijna. Dat kan
600 verkeersdoden zien wij als een natuurverschijnsel. En dat is het niet. Dat is een politieke keuze. Ik bedoel, er worden niet zoveel mensen vermoord, toch? Door de criminaliteit.
Ik weet het zo niet uit mijn hoofd, maar ik dacht het niet.
Nee,
dat betekent wel. Nee, dat betekent dus dat het echt veel is. En dat weten we al jaren. Het loopt ook enorm op.
Een onnoemelijk aantal zwaar gewonden ook. En de maatschappelijke kosten daarvan zijn gigantisch.
Maar dan kun je een paar dingen doen. Er wordt dus heel vaak gesproken over de fietshelm. En er zijn mensen die zeggen dat moet je doen, want dat vinden mensen eigenlijk niet leuk. Maar ja, er werd er ook al van de autogordel werd het ook geroepen. En kijk maar, mensen kunnen, als je de geesten rijp maakt, kan het langzaam lukken. Vind je dat goed om dat te gaan verplichten of gaat het jou te ver?
Nou, verplichten gaat mij te ver. Want het werpt een barrière op. Het is ook een extra ding. Je moet hem dan meenemen naar de Albert Heijn. Ja, die autogordel zit gewoon vast in je. In Denemarken is de helm niet verplicht, maar wel de norm. En je ziet dat daar de nieuwe generatie minder fietst. En dat het echt serieus afneemt. In In Australië is het ooit verplicht geweest. En daar ging het gewoon naar zo'n beetje naar nul. Was het alleen nog maar man in lycra die fietsen. Dus, ja, je spaart. Iedere dode is er één te veel. Hè? Maar het zou potentieel tot 48, de een zegt 48, de ander zegt 85 verkeersdoden per jaar schelen. Maar we hebben ook 20.000 stille doden door welvaartsziekten. En als je nou iets laat toenemen door minder te fietsen, dan is het welvaartsziektes. Want,
ook nog preventief werkt het dus.
Ja, want er is laatst een onderzoek geweest van de WHO, of een andere organisatie, daar wil ik even vanaf zijn. Die heeft onderzocht dat Nederland het fitste volk gemiddeld ter wereld is. En nou bleek dat dus te komen door het dagelijkse fietsen wat wij doen. Waardoor wij dus die matig intensieve beweging gemiddeld genomen het meeste ter wereld
nou, moet je kijken, doen. Nederland heeft, dit is echt iets om voor te strijden. Dat is een van de trotsen van Nederland, te fietsen. Zeker. Dat blijkt ook, doen we meer dan anderen. Anderen nemen het bijna van ons over. Maar ja, we hebben heel veel dingen nog niet op orde. Het is wel mooi dat je zegt van die helm, die moet je niet verplichten. Want kijk wat er in andere landen gebeurt bijvoorbeeld. Ik hou ook helemaal niet van dat verplichten. Maar kun je dan niet zeggen, dat doen we niet. Behalve voor mensen van inderdaad bijvoorbeeld boven de 75 en voor jongeren.
Maar
jongeren,
hoe lang duurt het voordat jij 75 bent? Nog?
Duur heel lang.
Ja, heel lang.
Maar goed, laten we
rekenen. Laten we zeggen dat je 45 bent. En dan over 30 jaar, dan gaan ze het jou verplichten. Ja. Kijk, ik vind wel, als jij ouder bent en je rijdt op een e-bike, laat je goed voorlichten. Leer goed ermee fietsen, want het is echt anders fietsen. En als je merkt dat je balans minder wordt en je evenwicht,
dat krijg je toch op die leeftijd.
Dat krijg je op die leeftijd, hè, dat noemen ze resilience. Denk erover na, misschien is het verstandig een helm op te zetten, want dan fiets je daardoor ook langer door.
Nee, gewoon je veerkracht, die neemt af, dat is zeker zo. Ja. Maar als je dan jong bent, ik zie wel veel jongen die dat dan leuk vinden, want die maken er sport van, dat wil zeggen leuke, hippe helmpjes. Verschillende kleuren. Ik wil ze in 6 kleuren hebben, zegt dan de een.
Je krijgt de jeugd toch nog niet eens een regenpak aan, laat staan een helm.
Nee, regenpak niet, snap ik. Maar zo'n helmpje is toch anders. Het heeft iets sportiefs, ze zien het ook bij wielrenners.
Maar daar zitten de ongevalcijfers helemaal niet. Gelukkig, hè? Want de Fietsbond is in 1975 opgericht. En wij waren een fusie met Stop de Kindermoord. En in die tijd, hè, 1975, verongelukte er 3000 mensen per jaar in het verkeer. Werd er iedere week een basisschoolkind op weg naar school doodgereden door een vrachtwagen of een auto. Dat hebben we helemaal niet meer. Als je de laatste jaren ziet, het is nog geen 10 kinderen. Dus dat is echt wel. Dat is ook de winst die wel bereikt is.
En dan de e-bike.
En daar zou je dan een helm voor op gaan zetten? Nou,
dat moet je niet doen. Nee, ik zeg genoeg argumenten. En dan de e-bikes. Ik bedoel, kijk, je ziet het ook. Hè, de e-bikes, de pedelecs, die gaan opeens harder dan je denkt. Dat verhaal, dat kennen we een beetje. Maar ja, als je vaak in het verkeer zit, ook op de fiets, dan heb je het in de gaten. Ook met de auto, denk je, wacht even, is hij er nu al?
Ja, het is wel een soort mindfuck, hè? Dan zie je zo'n bejaarde aankomen fietsen. Huh? Ja. Die is er al op het huis. Ja, nee. Dat gaat natuurlijk vanzelf wennen. Ik denk dat ook een psychologisch aspect is.
Ja. Het is ook lastig, geloof ik, om. Ik heb geen e-bike, maar ik hoor het van mensen die het wel hebben. Van inderdaad krachtig remmen. En opeens stopt die dan. Dat moet je allemaal
gelukkig
aan
zijn de remmen wel allemaal steeds beter, hoor. Het zijn allemaal schijfremmen. Dus de fiets wordt wel veiliger. Maar we moeten wel met elkaar goed opletten, ja.
Nou, toevallig op de dag dat wij met elkaar praten, zie je dat de NS ook hiernaar geluisterd heeft. En die denkt, die e-bike, interessant, die gaan we nu ook als OV-fiets aanbieden. Ik geloof dat je 10 per uitleenbeurt moet betalen. Is dat een vooruitgang?
Ik vind dat een heel goed idee, want de actieradius vergroot ermee. En als je ook zakelijk reist, je zweet niet met een e-bike. Daar verbruik je ook wel echt minder calorieën, dat moet ik erbij vertellen. Maar ik kan dus, ik vind het ik juich dat heel, heel erg toe, ja.
Maar dan moet hij dus ook echt veiliger zijn. Het scheelt ook met remmen natuurlijk, dat helpt wel. Maar nog steeds toch naar verhouding meer ongelukken met die e-bikes. Omdat mensen eraan moeten wennen. Je had het al over die mindfuck, die speelt een grote rol.
Ja, maar dat zeg je, hè. Maar dat is hetzelfde als met die rotondes. Als je het afpelt naar het aantal kilometers, is per gereden kilometer de e-bike aantoonbaar niet onveiliger. Ook wederom gaat dit om exposure. Want het is heel leuk, mensen die een e-bike hebben zijn gemiddeld genomen nog steeds wel, het wordt steeds lager, hè, maar 45 plus. En wat je nou ziet is dat die mensen langer doorfietsen, dus tot op hogere leeftijd, maar ook vele, vele, vele meer kilometers wegtrappen. Dus per gereden kilometer, als je de cijfers even heel goed afpelt, is het niet zo dat de e-bike onveiliger is.
Nou, dan zou je dus nog meer tegen werkgevers zou kunnen zeggen. Niet verplicht, maar verleid tenminste je mensen om op zo'n e-bike te gaan zitten. En dan kun je, voor hoeveel kilometer vanaf je werk kun je dan gewoon op de fiets gaan? Dan hoef je misschien niet aan 7,5 of 15, misschien nog wel meer. 20, 25?
Nee, wij zeggen 15 op de e-bike is prima te doen. En op de speed pedelec, nou, dan kom je zo rond de 25. Maar ik weet echt, fanatieke speed pedelecers die doen wel 30.
Maar dan is het dus geweldig. Dan krijg je inderdaad, dan kun je verschillende premium dingetjes gaan organiseren.
Ja, maar het is ook gewoon werkverkeer wordt vaak door de werkgever wel met de auto vergoed, maar met de fiets niet. Nou, wij bij de Fietsersbond als werkgever vergoeden de fiets ook.
Nou ja, moet je kijken, dat kunnen ze allemaal gaan doen. En dan kun je dus, ik zei al, premium model, de pedelec, de e-bike en de gewone fiets. Ja. Gewoon in drieën verdelen en allemaal heet het dan fiets van de zaak. Komt gewoon weer terug.
Ja, zou fantastisch zijn.
Kan dat? Kun jij er hard voor maken?
Ik ga me er hard voor maken, zekers.
Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, over de strijd fiets-auto. Waar moet het meeste geld heen? Blijf luisteren.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Reizen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar transportbeleid Bert van Wee over het verduurzamen van de transportwereld, waar volgens hem niet alleen naar de auto moet worden gekeken. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de toekomst van verduurzaming en de toekomst van de fietsers. De toekomstige fietsen, hoe ziet hij eruit en waar heeft hij behoefte aan? En is er één belangrijk punt denk ik, om mee te beginnen, want jij vindt, daar had je net heel kort iets over gezegd, die fietsenstalling. Daar mag ik niet blijven liggen, denk ik, dit punt. Daar moet heel veel aan gebeuren, want die staat een beetje onder druk, die fietsenstalling bij de NS.
Ja, we hebben de laatste jaren gezien dat er ontzettend veel geïnvesteerd is in nieuwe fietsenstallingen bij stations. Onder andere met geld uit het klimaatakkoord. Nou, er zitten echt pareltjes bij in Zwolle, in Den Haag. Utrecht natuurlijk, de grootste fietsen.
Pareltjes van fietsenstallingen?
Ja, echt
maar
prachtig.
Maar wat zijn de pareltjes?
Nou, omdat het goede toegang tot het station, mooi vormgegeven, kunst gebruikt. Het is gewoon goede verlichting, hartstikke prettig. Ja,
fijne service,
super.
Nou, je moet toch snel proberen als je het zo zegt.
Ja, nee, maar het is ook echt zo. En lijkt het erop dat krijgen wij signalen dat vanwege een of ander juristische neuzel, andere woorden heb ik er ook niet voor, dat in de nieuwe concessie van de NS, zij krijgen de concessie voor 20 jaar, misschien de verplichting geschrapt gaat worden dat zij ook de stallingen moeten exploiteren. Dus dat kan toch niet waar zijn, omdat we dan overal maar alles aanbesteed zou moeten worden. Dat de NS straks niet meer verplicht wordt om die fietsenstallingen ook te exploiteren. Wij hebben altijd gezegd van, nu is het altijd schrapen, hè? Wie betaalt wat? Gemeentes moeten bijdragen, provincies dragen bij, vervoerbedrijven. Sla dat nou gewoon om op het kaartje en financier het daar in één keer uit. Dan voelt niemand er bijna wat van. Dat lukt maar niet. Dus het zit enorm in een impasse. Maar als dan straks ook nog de verplichting tot exporteren eruit gaat en het niet meer in één hand is, moet je je voorstellen, staat zo'n mooie nieuwe stalling straks, wordt die niet beheerd? Dat zou toch verschrikkelijk zijn?
Een onbeheerd pareltje? Nee, dat kan niet.
Nee,
het is heel gek
gewoon.
Maar het is juristengeneuzel. Maar wat is dan het belang van deze juristen? Die willen het gaan aanbesteden, die hopen dat dit door de markt wordt opgelost.
Joh, ik wil het niet eens weten. Ik denk, hou op.
Nou, je wilt toch wel weten, want hier ga je toch als Fietsersbond gewoon ook weer
Ik ga er zeker vragen over stellen aan het ministerie. Want het hoort gewoon bij de concessie, klaar.
En dat betekent, het is nu ook in opgang, het gaat goed, zeg je ook. Dus,
ja.
En het is ook logisch dat het bij elkaar hoort en het moet eigenlijk 20 jaar zo blijven. Hier moet de markt niet aan te pas komen.
Nee.
Nee. Nou, misschien maakt de markt het nog mooier, dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat hebben we op Schiphol ook gezien. Ik bedoel, niet alles wordt opgelost door de markt. Dan wordt het weer alleen maar een prijsconcurrentie. En nu werken er vaak ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Dat is hartstikke mooi. Dus laten we nou toch niet even alles... Dan denk ik ook echt alles kan kapot. Denk
is
ik
dit, dit punt maak je nu omdat dit serieus speelt? Want je kunt ook zeggen, het is juristengeneus en dat is ergens in de marge. Of is dit echt serieus? Als je
ik
niet oppast, gaat
niet.
Dit gewoon
het
door.
Het zou wat kunnen. Ik krijg. We gaan erin duiken. Nou, dat is nou, als mensen denken, fietsenbond, wat doen die nou? Dit doen wij.
Nou, heb jij veel ervaring in Almere bijvoorbeeld? Een hele andere stad dan bijvoorbeeld Amsterdam, waar we nu zijn. Want als je in Almere op de fiets stapt, ja, dan is het toch voor de toekomstige fietser ook wel lastig. Je hebt er grote afstanden af te leggen. Het is de helft van het jaar is het na 5 uur donker. Dat vinden veel mensen ook niet prettig. Heb je daar iets van gemerkt in Almere, als het over de fiets gaat en dit soort bezwaren?
Ja, Almere is de verkeersveiligste stad van Nederland. Je mag daar ook niet... afrijden als je auto, als je rijbewijs haalt. Want je komt namelijk als automobilist geen fietser tegen.
Nee.
Ja, het is hartstikke...
Ja, interessant, hè.
En in de oude stadsdelen, de eerste stadsdelen... is er de ontwerpfout gemaakt dat die fietspaden eigenlijk zo eenzaam liggen... dat bijvoorbeeld de woningen ook met de kont naar het fietspad staan... dus weinig oog op het fietspad... en dat je je er een beetje verweest voelt. Dus in nieuwe gebieden zie je ook dat zeg maar, de fietspaden... naast de autowegen worden gelegd en door de gebieden heen... zodat het niet allemaal meer apart is.
Het is gewoon gevaarlijk om de helft van het jaar... om na 5 uur te fietsen in Almere dan?
Het is niet gevaarlijk, het voelt niet fijn. Het is niet sociaal veilig. Het is objectief wel veilig, maar het is sociaal niet veilig.
Nou ja, goed, dat is bijna net zo erg. Dan moet je er toch iets aan doen, ook in Almere. Want dan wil je het ook anders aan de fiets krijgen.
Ja, dat heet dan slimme ruimtelijke ordening. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat je... de kwaliteit van Almere is ook het groen-blauw. Daarom waarderen mensen die stad ook heel erg als ze er wonen. Mensen, voordat ze er wonen, kijken ze vaak op Almere neer. Maar als ze er eenmaal wonen...
Nee, maar kom op, je bent van de fietsersbond, dus jij wil ook in Almere mensen aan de fiets krijgen.
Ja, maar in nieuwe gebieden wordt dat dus ook beter gedaan. Daar worden dit soort paden niet meer gemaakt.
En hoe kun je dat in gebieden doen die heel groot zijn? De grote steden in Nederland. We zitten nu in Amsterdam. Als je daar het straatbeeld kijkt, dan valt het op veel kinderen in bakfietsen.
Ja.
Steeds meer ook. Is dat gevaarlijk of niet?
Nee, dat is niet gevaarlijk. Alleen die kinderen die leren wel... In grote steden fietsen kinderen nauwelijks meer naar school. In Rotterdam, Geert Kloppenburg die had daar laatst ook zo'n filmpje van gemaakt. Je weet gewoon niet wat je ziet. En ik snap ook dat de mensen hun kinderen niet meer op de fiets naar school brengen. Maar het zijn de ouders die de verkeersveiligheid veroorzaken... omdat ze hun kinderen niet meer op de fiets naar school willen brengen. Dus dat moet echt anders...
Gewoon kinderen weer op de fiets zetten.
Kinderen
zelf.
Weer op de fiets naar school, niet met de auto naar school. Wij hebben wel heel veel projecten, dan maken we schoolstraten. Dan mag je gewoon van 8:15 tot 9:15 in die straat... mag je niet meer komen met de auto. En dan komen de kinderen weer op de fiets en lopend naar school.
Ja, je ziet dat dat belangrijk is, want je zei het ook net... dat is echt belangrijk hier met fietsen ook. Heel jong leren, dat geldt voor veel punten. Maar hier zeker, je wordt er bovenal ook op een goede manier... wat streetwise van, wat brutaler.
Ja, en we weten ook dat ieder kind dat veel en vroegtijdig... op de fiets naar school gaat, blijft dat ook zijn leven lang meer fietsen. En ieder kind wat naar school fietst... heeft ook minder kans in de toekomst op overgewicht. Dus het is echt heel belangrijk.
Maar in steden kun je wel veel meer ruimte nog voor fietsen gaan maken. Maar ja, dat vinden mensen die aan de auto gehecht zijn ook niet prettig. Dat vindt de middenstand vaak ook niet prettig in de stad. Hotels, noem maar op, die zeggen allemaal, je moet het kunnen
nadenken. Dat is leuk, hè? Want het blijkt dus dat als je... de middenstand denkt altijd dat je... Trouwens, lang niet meer overal, hoor. Dat de auto voor de deur parkeren economie is. Het blijkt dus dat de vastgoedwaarden en de bestedingen gaan omhoog... als je autovrije gebieden maakt. En ik kijk hier naar buiten, naar de Wieboudstraat. Ik vind wel... Ik ben niet tegen de auto overal en altijd. Als jij in Drenthe woont, hè, dan heb je gewoon een auto nodig.
Ik heb zelf ook een auto, denk ik. Of
ik heb zelf ook een auto.
Ja. Oldtimer? Een oldtimer?
Nee, 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 nee.
Dieseltje?
Nee.
Nee, dat niet. Elektrische auto?
Ja. Hybride is die trouwens. De hybride. Eerste 90 kilometer rijdt die elektrisch. Maar de harde waarheid is dat ook in Amsterdam zie je gewoon... nog langs de grachten zie je stilstaande auto's staan. Auto's staan 85% van de tijd tot 90% van de tijd stil. Dus rijdende en stilstaande auto's nemen in een stad als Amsterdam... eigenlijk nog wel oneigenlijk veel ruimte in. Dus ik zou zeggen, de strijd om de ruimte is gewoon herverdelen... ten gunste van de fiets.
En wat betekent in al die Parijs steden auto luw maken? Je ziet het in, of gewoon fietsers mogen ook overal overheen.
Parijs, Milaan, Barcelona, je ziet het overal gebeuren. Gewoon een baan afzetten, tijdelijke, kijken wat er gebeurt. En het gaat gewoon goed.
Ja,
en
dat kun je zo doen, hè? De geest rijp maken. Dan zet je hem even af, zogenaamd voor 3 maanden. En dan wordt dat tijdelijk wordt vast.
Ja, urban tactism noemen ze dat. Vind ik wel een slimme term.
Nu heb je nog iets met fietsers. Kijk, fietsers hebben ook nadelen. Namelijk met name in grote steden. Gaan ze een dagje bij een taxichauffeur zitten die de hele dag door de stad moet rijden. Die ergens zich surf. Ik heb het wel eens mee mogen maken. En dat begrijp je dan ook. Want fietsen doen echt alles wat God verboden heeft in het verkeer.
Ja, maar ja.
Geen hand uitsteken, door rood liggen rijden, overal voorkruipen. Het kan ook, dus je doet het ook.
Ja, maar we moeten ons wel. Iedereen moet zich wel een beetje gedragen. En we moeten ook rekening met elkaar houden. Dat geldt voor de taxichauffeur richting de fietser. En
nee, maar de fietsers.
Fietsers onderling trouwens ook, hè? Verschillende type fietsers.
Maar is het jouw indruk ook dat de fietsers, met name in grote steden waar het druk is en waar je zelfs fietsfiles ook hebt, waar fietsers echt eigenlijk op geen enkele regel letten?
Ja, maar het is deels ook. Dat een kat in het nauw maakt rare sprongen, omdat er gewoon te weinig ruimte voor de fietser is.
Maar ruimte creëer je dus door de stad autoluw te maken, maar ook door echt hele grote, brede fietspaden aan te leggen. Maar zeker. Je wil graag mooie voorbeelden hebben, want waar zie ik dat dan?
In Utrecht zie je het, in Groningen zie je het. Maar er is nog iets anders, hè. Je hoeft niet alleen maar fietspaden te maken. Amsterdam heeft het nu in het coalitieakkoord gezet. Zijn wij super blij mee. Die zeggen, wij maken de hele stad gewoon 30. En als het 30 is, dan kun je ook meer mengen. En dan blijft de auto achter de fietser. Dat is, ja, daar kan een automobilist wat van vinden.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar
dat je achter de fiets moet blijven rijden.
Ja.
Dat is ook niet lekker natuurlijk.
Maar, en gewoon minder ruimte voor de auto. En Amsterdam die omarmt dat gewoon. En trouwens de hele G4 gaat dat doen.
En stel dat dit plan, die plannen die jij hebt, want je bent een krachtdadige persoonlijkheid, de echte fietsqueen van Nederland ook langzamerhand aan het worden, dat is belangrijk met al die plannen die je hebt, herrie maken, herrie schoppen ook, veel voor elkaar zien te krijgen. Dat betekent dat je altijd, ik had het over fietsfiles, je auto, je fiets ook kwijt moet raken, moet kunnen.
Ja.
En niet alleen bij de NS-stations, maar ook in de stad.
Ja.
Hoe zit het eigenlijk met in al die grote steden met name, maar misschien ook in andere steden, met ruimte om parkeergaatjes voor fietsers te maken?
Ja, vind ik een goede vraag. Vind ik echt een goede vraag.
Het werd tijd ook. Ja.
Ja, je hebt wel meer goede vragen, hoor. Ja, doet het leuk.
Maar goede antwoorden.
Nou, het is heel interessant dat je in het centrumgebied zie je wel altijd bewaakte stallingen, hè, voor mensen die naar de stad toe komen.
Ja.
Wat je heel weinig ziet in hoogstedelijk gebied is dat er buurtstallingen zijn voor bewoners. Terwijl er wel buurtstallingen zijn voor auto's als het maaiveld parkeren weggaat. Dus daar zouden wij zeker voorstander van zijn. Rotterdam is ermee bezig. Dus zou het gewoon de gebouwde parkeernorm. Kijk, Amsterdam gaat bijvoorbeeld havenstad maken. Hè, dan denken ze aan nou, een parkeernorm van 0,2. Dan heb je het nogal over. Hè. Dus per woning 0,2 parkeerplaats. Als je dat doet, moet je er ook voor kiezen om een goede fietsparkeernorm voor gebouwde stallingen om fietsen te parkeren. Maar ja, je kunt wel 5 fietsen kwijt op 1 autoplek. Dus het is ook een stuk goedkoper.
Nou moet je kijken, een stuk goedkoper. Maar aan de andere kant heb je toch heel veel geld voor nodig. Daar praten we zo meteen over door.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big 5. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big 5. Paul van Liemt.
Ik luister naar BNR's Big 5 van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met de CEO van ProRail, John Foppen, over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse spoor. Ook over de uitdagingen die er liggen, terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Ja, nieuw kabinet, nieuwe plannen. Dat betekent ook duurzame plannen. Het kabinet zegt deze regeerperiode 200.000 extra forensen op de fiets krijgen, of op de fiets in combinatie met het openbaar vervoer. Dat is een stevige ambitie ook weer. Al die ambities klinken allemaal mooi. Jij weet natuurlijk vanuit jouw positie of dat haalbaar is. Ook als je kijkt naar de huidige infrastructuur. Zou dat kunnen wat ze willen?
Tuurlijk kan dat.
Met de huidige infrastructuur?
Nee.
Nee, dus kan het niet.
Je kan het bereiken, maar op een of andere manier lijkt het wel alsof de politiek altijd denkt dat de fiets voor niets gaat. En die tijd is voorbij. Het knelt overal. Dus je moet er wel, ja, wat wij dan altijd zeggen, boter bij de fiets doen. Dus nee, als je het niet doet, dan...
Boter bij de fiets voor niets. Het klinkt allemaal natuurlijk heel mooi, maar hoeveel geld is er nodig?
We hebben ook een klimaatakkoord gesloten, hè, voor dat er 8 miljard autokilometers minder moeten komen. Nou, als we niet in robuuste fietsinfrastructuur gaan investeren en in nieuwe verbindingen, dan gaat dat gewoon niet lukken.
Maar we zien dat vaak, hè? Dat is echt weer een kwestie van lange en korte termijn. Dit wordt aangekondigd door het kabinet, enorm ambitieus. Je zegt, het is onmogelijk met de huidige infrastructuur, dit moet er komen. Komt het er al? Zijn er al tekenen dat je zegt, nou, daar en daar wordt er al gebouwd? Want als je er nu mee moet beginnen, ben je sowieso te laat.
Er worden best mooie doorfietsroutes aangelegd. De provincies investeren er fors in. Maar er is meer nodig. En steden zullen zelf ook moeten kiezen hoe ze de ruimte verdelen.
Maar hoe kan het nou dat die ambitie zo hoog is en dat ze nog steeds denken, de fiets kost niets? Ik bedoel, ligt het dan toch ook niet een beetje aan de Fietsersbond? Die heel veel heeft laten liggen. Misschien wel in de periode voor Esther van Gardien.
Nee, mijn voorgangers hebben het hartstikke goed gedaan.
Nou, blijkbaar niet, want ja, is niet doorgedrongen.
Nee, maar het is natuurlijk ook, we hebben al heel erg lang kabinetten met VVD-bewindspersonen. En wat ik wel interessant vind, is dat je eigenlijk ziet dat VVD in de Tweede Kamer behoorlijk lang vroem is geweest. En dat ik overal in het land met regionale en lokale VVD-bestuurders praat. En ze zijn nog geen half jaar wethouder, of ze zijn allemaal groot fan van de fiets. Dus misschien zit er ook een soort angst voor om achterban aan de flanken kwijt te raken. Dat kan, hè? Ik geef het je ook te doen. Het midden bestuurt alleen nog maar. En de flanken die staan langs de zijlijn te roepen. Dus daar zit ook een soort behoud van de achterban in, denk ik. Dus daar heeft het ook gewoon mee te maken.
Maar is dat het allerbelangrijkste? Want dat zie je natuurlijk ook. Dat in dat hele krachtenspel moet je vooral duwen op de VVD nu.
Ja, nou, het CDA vlakt die ook niet uit.
Nou, moet je kijken. Nou, dan heb je
maar
dus
weet je wat ik nou zo interessant vind? Er kan geen btw op groente en fruit deze kabinetsperiode aangepast worden, omdat de Belastingdienst dat allemaal niet aan kan in de systemen. Maar het lukt in een week wel om 2 miljard vrij te maken in de verlaging van de accijnzen op brandstof. Nou, als ik nou de helft van die 2 miljard had gekregen, dan was ik heel tevreden geweest.
Ja, die kun je alsnog krijgen met een beetje slim lobbywerk, of niet?
Ja, ik ga ervan uit dat het gaat lukken, ja. Dat is mijn bestaansrecht, zullen we maar zeggen.
Nu speelt er nog iets. Je wil niet, als je zo inzet voor de fiets, dan wil je niet dat je irritatie oproept. Hè? Dus we hadden het net al over dat je voor de verkeersveiligheid ook als fietser zorgt dat je een beetje dan gedraagt in het verkeer.
Ja.
Maar ja, je kijkt ook weer in de grote steden, met name naar al die toeristen op die fietsen. En dan weet je nooit welke kans ze opgaan, of ze wel of niet van die fiets gaan afvallen. Ze zijn altijd in grote groepen, vaak ook nog luidruchtig. Ergernis is vaak groot ook. En het lijkt of ze als paddenstoel uit de grond blijven komen. Is het belangrijk om daar wat aan te doen, of moet je dat gewoon aan de markt overlaten?
Je bedoelt het verhuren van die fietsen?
Nou ja, uiteindelijk komen ze daar vandaan, daar kunnen ze weghalen.
Nou, wij zijn natuurlijk wel voorstander van deelmobiliteit, maar het is wel uit de hand gelopen met wat wij dan de Chinese strooifietsen noemen.
Ja.
Al is dit natuurlijk wel een heel Amsterdams probleem, hè? Dus dit is niet een landelijk probleem.
Nou, de grote
toeristen.
Steden. Ik denk Utrecht ook een beetje, Rotterdam, Den Haag ook.
Volgens mij heeft Amsterdam het ook al ingeperkt, in de zin dat het niet meer overal free flow is. Je mag het overal oppakken en neerzetten. Dat is heel verstandig van Amsterdam. Want ik woon zelf in Amersfoort en daar is het een nieuwe hobby van pubers om die dingen in de fik te steken. Dus dat is echt verschrikkelijk. Dus,
de fietsen van de toeristen die steken ze in de fik?
Nee, de scooters en de elektrische fietsen.
Oh, mooi.
Ja. Ja, belachelijk. Dus je moet het wel reguleren. Wij zijn er geen voorstander van om dat maar overal neer te donderen, zullen we maar zeggen. Dat voegt niet zoveel toe aan de duurzaamheid.
Nee, maar het betekent dus wel om een halt toe te roepen aan die enorme stroom van toeristen op de fiets.
Ja, maar wat wil je dan?
Die gaan vaak niet kunnen fietsen.
Nee, maar je wil ook niet dat... Dan gaat het toch om de stroom toeristen in te dammen en niet om het fietsen in te dammen. Volgens mij heeft Amsterdam ook behoorlijk wat ingegrepen op Airbnb-verhuur. Dus het is natuurlijk gewoon de wet van de grote aantallen.
Dat is waar. En bovendien ook de wet die aangeeft dat alles met elkaar samenhangt. Je had het net ook over die gezonde leefstijl. Speelt ook een grote rol. Dan moet je weer bij andere departementen zijn. Bij andere, laten we zeggen, andere bewindvoerders ook. Zowel landelijk als regionaal, als ook gemeentelijk. Maar die, dat is natuurlijk wel een geweldig verhaal. Natuurlijk inzetten op preventie. Maar gezonde dan moet je bij een andere minister ook zijn. En wordt dat wel serieus opgepakt? Want het is een soort bijverhaal eigenlijk van maar misschien kun je er een hoofdverhaal van maken.
Ja, nou, ik ben niet geschoold in de zorg. Maar mijn indruk is dat in de gezondheid. Zorg, er een soort van perverse prikkels zitten in de bekostiging en de verdiensten die daar gemaakt worden, waardoor eigenlijk er te weinig, de sector zelf misschien wel te weinig baat heeft bij preventie, want dan verdient het ziekenhuis geen geld meer.
Ja, maar dat is een complottheorie.
Nee, dat is geen complottheorie, maar het is natuurlijk wel zo dat het ziekenhuis leeft van mensen die ziek zijn en niet van mensen die niet ziek worden.
Nee, maar dan kun je zeggen, de politie leeft van boeven en je wilt ook boeven vangen.
Nee, maar er zitten allerlei prikkels in het bekostiging- en opbrengstensysteem. We weten met z'n allen dat als we het niet ingrijpen, dat de zorgkosten uit de pan.
Maar wat zou de Fietsersbond dan voorstellen? Wat zou een goede nieuwe prikkel zijn?
Nou, het begint bij een verkeersveilige, beweegvriendelijke leefomgeving, zodat mensen gewoon van nature de fiets nemen. Het begint ook bij, en dat zijn hele grote woorden, grote vraagstukken. Het begint bij gezonde en groene verstedelijking, dus dat je goede ruimtelijke keuzes maakt. Ik zeg altijd, het beste mobiliteitsbeleid heet ruimtelijke ordening. Want als je de dingen op de goede plek neerlegt en 15 minuten steden maakt, dan voorkom je. Je hebt duurzame mobiliteit, hebben ze altijd de trias mobilica. Dat is de V van voorkomen van duurzame van mobiliteit. De derde is verduurzamen van mobiliteit en dan veranderen van mobiliteit. Maar die voorkomen is natuurlijk de beste. Dus als je dus niet de auto nodig hebt of een metrolijn, dan is het omdat je op 15 minuten je kinderen naar school kan brengen, kan werken, kan sporten, kan leven, dan heb je natuurlijk de grootste klapper te pakken in de CO2-reductie.
Nou ja, ik denk dat de fietsprofessor heel blij zou zijn als je dit zegt. Dan ga je zo meteen naartoe naar de fietsprofessor.
Marco, het is vandaag Wereldfietsdag. Dus het is een mooie dag om. En Marco de Brummelstroet is de cyclingprofessor en hij houdt vandaag zijn oratie. En daar ben ik vanmiddag bij, ja.
En hij heeft 4 jaar geluisterd, dus dan zal die oratie alleen maar beter worden. Mijn gasten die stellen elkaar vragen.
Marco kan dat zelfs echt heel goed.
Natuurlijk. Mijn gasten stellen elkaar vragen. Doen ze via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is Farid Azarkan van DENK. En het gaat over inclusief leiderschap en met Diana Matroos. Wat zou je aan hem willen vragen?
Farid, ik zou aan jou willen vragen. Ik neem aan dat jij staat voor inclusief leiderschap. Dat kan haast niet anders. Maar ben je daar zelf wel eens een keer in gefaald? En waarom dan?
Nou, goede vraag. En jij denkt het antwoord te kennen.
Dat weet je niet.
Je weet het niet, hè? Open vraag.
Nee, maar het is soms heel onbewust. Okay. Hè? In de woorden die je gebruikt bij je advertentietekst. Ik heb zo'n cursus gevolgd voor inclusief solliciteren. Nou, er zijn dus teksten in je sollicitatieteksten waar bepaalde mensen bijvoorbeeld al niet op afkomen. Ik wist dat niet voordat ik die cursus deed.
Nou, goed luisteren dus volgende week. Dankjewel Esther van Gouderen, directeur van de Fietsersbond. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Kees Dorrestein met BNR Breekt. Dag.
De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.